Amerikaanse centrale bank gaat de rente waarschijnlijk verlagen. En de Japanse centrale bank zegt nu dat ze hem gaan verhogen. Dus daar komt nog veel meer kapitaalflow. En ik zou als particulier heel voorzichtig zijn om daar je vingers aan te branden. Als de professionals al door de bank worden uitgestopt omdat ze hun marginverplichting niet meer aan kunnen gaan, dan moet je als particulier even niet in dat spel gaan mengen.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag. Donderdag 5 september. Het was de week waarin Nvidia in één handelsdag $279 miljard aan beurswaarde verloor. En de week waarin het kwakkelende Volkswagen aankondigde fabrieken in Duitsland te moeten gaan sluiten. De AEX staat op 895 punten en de S&P 500 op 5520. We gaan over beleggen praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Martijn van Herpen en Loege Schilder. Welkom heren. We hebben een volle agenda vandaag. We gaan het hebben over de positie van China op de automarkt, retailers in de VS, vastgoed in Nederland en Warren Buffett komt ook nog even voorbij. Maar we beginnen zoals altijd met de terugblik op de afgelopen beursweek. Loege, wat is jou opgevallen?
Nou ja, het was eigenlijk een hele bijzondere beursweek. Woensdag na beurs, het moment waar we met z'n allen naar uitkeken, de cijfers van Nvidia, die aangeven hoe het dan staat met de ontwikkeling in AI. Ja. Die voor een groot deel de beurs hebben omhoog hebben gehouden of gebracht. En die cijfers waren uitstekend. Er was één minpuntje misschien. En dat was dat de marge wat afnam. En de volgende dag ging die koers van Nvidia 6% omlaag.
Ja.
Vervolgens vrijdag weer een heel goed ging de beurs weer fors omhoog. Dus toen dus woensdag na beurs cijfers Nvidia, donderdag daling op de beurs, vrijdag weer een plus. Dus uiteindelijk stonden we bijna weer op een all-time high in de S&P eind augustus. En toen maandag ging er 2,3% af in Amerika, omdat er de ISM-cijfers vielen tegen de productie. En daardoor stijgt de angst weer voor een mogelijke recessie. Dinsdag en woensdag was het flauw, klein minnetje. Eigenlijk een beetje wachten op de banencijfers. Nou, ik zag nu net 2:15 kwamen de ADP-cijfers. 99.000 banen gecreëerd. Nou, toch wel wat minder dan verwacht. Er waren 144.000 verwacht.
Ja, en dan hebben we nog steeds over de VS dus, hè?
Ja, VS. Ja. En morgen komen dan de ADP, de non-farm payrolls. Dus dat zal dan weer nieuwe informatie geven.
Ja.
En in Nederland, ASML, beweging van ASML, toch wel in het oog springend. China, die nu aangeeft dat mogelijk de toegang tot de markt daar wordt ontzegd.
Ja.
En ASML haalde in het eerste half jaar zo'n beetje 50% van zijn omzet uit China. Dus dat zou wel een behoorlijke aderlating zijn. En dat zie je ook wel terug in de koers. Want die stond half juli nog boven de 1000. En er is best een stuk af. Dus dat is even wat mij betreft opzienbare deze week.
Ja.
Ruim 700 nu toch? ASML. Ja.
Martijn, wat was jouw nieuws van de week?
Nieuws van de week? Nou, ik kom net terug van vakantie, dus ik heb heel veel in te halen.
Ja.
Iets breder terug. Nou, wat me vooral opviel, want kijk je een maand terug, heel veel CEO's, ook CFO's die vertrokken zijn dan wel, in ieder geval vertrokken, dan wel dat er ook een nieuwe komt. Vanuit augustus al was het bij ABN AMRO was het CEO Swaak die opstapte.
Ja,
strategisch inzicht. Ja, verschil van strategisch inzicht waarschijnlijk met RBC. Afgelopen maandag kwam bij Basic Fit veel, veel positiever. En CFO gaat met pensioen. Nou ja, dat kan. Dus dan heb je eigenlijk amper reactie. Een grotere reactie was bij Ebusco. Niet per se een aandeel dat ik volg, maar daar komt een Christian Schreier voor als nieuwe CEO. De koers schoot meteen 20% omhoog. Nou, dat is mooi, denk je. De koers is inmiddels weer wat weggezakt en het is wel echt een dramatisch aandeel. Die koers die stond eind 2021 nog boven 30 euro. Nou ja, en hij leefde een klein beetje of hij kwam boven de 1 euro afgelopen week, maar zakte er inmiddels ook alweer onder.
Ja.
Dus echt wel, qua koers in ieder geval treurig. En wat ik wel heel opvallend hierbij vond, was ook een nieuwe PO al eerder aangekondigd. Die was in 1 augustus in dienst getreden, samen met de oorspronkelijke oprichter.
Bij Ebusco nog steeds?
Ja, die was 1 augustus gekomen en die vertrekt nu eigenlijk alweer. Dus dan denk je...
Dat lijkt een slecht teken.
Dan hebben we ook nog Nestlé. Daar waren ook beleggers blij. Strategisch gezien is het misschien een verbetering. Heel politiek gezegd werd gezegd van de resultaten waren eigenlijk afgelopen periodes wel goed, maar misschien kan het nog wat beter. Nou, eigenlijk zeg je dan gewoon van... Onze vorige CEO heeft niet het maximale uit het bedrijf gehaald. Dus politiek correct, maar nou ja. Wij zijn wel positief ook als beleggingsbelang over Nestlé. Dus hopen wel dat dit dan in ieder geval weer een positieve impuls geeft. Ja. En nou, de belangrijkste voor mijzelf was eigenlijk nog, en die viel mij uiteindelijk ook het meeste op, dat was bij Starbucks. Starbucks, nou ja, al vaker genoemd, is een tip van mij geweest. Heeft dit jaar eigenlijk helemaal niet goed gedaan. Maar dat schoot van 75 naar 95 dollar. Toen, en dat is ruim 25% erbij, toen CEO Laxman Narasimhan, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek.
Ik weet niet hoe het wel zou moeten dan.
Ja, goed. In ieder geval, hij treedt met onmiddellijke ingang terug. En hij wordt eigenlijk vanaf volgende week vervangen door Brian Nickel. Nou, denk je, dat zal wel. Maar dat is dan weer de inmiddels voormalig CEO van Chipotle Mexican Grill. Ah. En Chipotle Mexican Grill, meermaals hier ook in de podcast al voorbij gekomen.
Ja, dat is een lievelingetje van ons, ja.
Ja, Chipotle Mexican Grill heeft enorm goed gedaan. Beleggers daar waren dus eigenlijk niet zo blij. De koers die ging ook, even kijken. Nou, het ging in ieder geval nog verder omlaag. Nadat die CEO dus meldde dat hij ging wisselen van Chipotle naar Starbucks. Daarin ook weer, wel weer opvallend. Nu weer dus een wisseling. En hier ben ik wel even iets meer ingedoken, omdat ik het aandeel zelf volg. Deze Brian Nickel is echt wel een... Iemand met een heel indrukwekkend cv. Ik lees even een klein beetje voor. Chipotle Mexican Grill, daar zat hij sinds 2018. Dus een periode van 6 jaar. Onder zijn leiding is Chipotle in koers verachtvoudigd.
Verachtvoudigd,
ja. Dus dat is echt wel heel goed. Maar goed, waar kwam hij nou eigenlijk vandaan? Daarvoor zat hij bij Taco Bell. Dus eigenlijk ook weer zo'n, noem het fast food dining keten. Waar je loopt er binnen, je haalt je spul en je gaat er weg.
Ja.
Daarvoor zat hij 6 jaar als adjunct directeur marketing bij Pizza Hut. Dus ook dat hij zegt van we lopen binnen, we bestellen en we halen het weg. En hij heeft ook nog 5 jaar bij Procter & Gamble gezeten. Dat klinkt wel als iemand die brede ervaring heeft, veel gezien heeft en waarschijnlijk ook goed is. Ik kwam ergens ook een stukje tegen van het is wel een soort van monder CEO. Nou ja, dat is altijd maar de vraag of je dat in een nieuwe situatie ook weer doet. Maar het is in ieder geval hopelijk voor Starbucks wel heel positief.
Ja.
Wat je wel vaker merkt, die eerste impuls is heel positief. En dan gaan mensen weer over tot orde van de dag en denken van... Oké, maar hoe zijn de resultaten van het bedrijf nu? En dan zakt dat koersje toch weer terug. Het ging 95, nu staat het weer op 92. Ja. Nestlé ook, het was een piekje. De koers zakt weer al terug. Dus,
dus een goede wisseling aan de top in dit geval. Wat is jou verder opgevallen deze week?
Nou, laatst was even, en dan is ook een beetje dadelijk een bruggetje naar het onderwerp van Loegen.
Heel mooi.
Ja, heel mooi. Ja. China. China meldde dat ze eigenlijk eerder is wel sprake geweest van dat zij mogelijke importheffingen gaan doen op gedestilleerde dranken.
Ja.
We hebben hier met name Rémy Cointreau en Pernod Ricard wel behandeld. We vonden het staat best wel laag. China zet dat voorlopig on hold om daar importheffingen op in te stellen.
Ja.
En dat zou het gevonden had, 34% zou die importheffing anders mogelijk zijn. 34,5%. Dus afwachten. Ze houden wel een onderzoek aan. Dat loopt mogelijk tot begin 2025. Dus dat is nog wel even afwachten. Koersen van beide Franse destilleerders die reageerden wel iets positief op. Nou, en even het bruggetje dan. Waarom was überhaupt dat onderzoek aangekondigd? Dat was waarschijnlijk een politieke maatregel. Omdat Europa dacht van en met name onder invoering van Frankrijk, import van Chinese auto's, dat zet onze auto-industrie wel onder druk. Dus mogelijk moeten wij wel importheffingen gaan instellen tegen die Chinese auto's. En daarmee hebben we eigenlijk ons bruggetje gemaakt.
Komen we naadloos op het volgende onderwerp.
Voor kennis.
Want inderdaad, de concurrentie van Chinese aanbieders begint de laatste tijd goed pijn te doen bij automakers in het Westen. Zie de problemen bij Volkswagen die ik in het intro noemde. China kan op een totaal andere manier produceren en in feite onbeperkt geld in de industrie pompen. Loegen legt uit hoe dat de automarkt op zijn kop zet.
Nou, dat is nogal een introductie.
In ieder geval doet een poging om...
Wat je dus ziet, hè, dus er is een handelsoorlog, een handelsconflict. We hebben het daar vaker over gehad tussen Amerika en China. En op dit moment, waar ik net ook met ASML over had, op dit moment zegt Amerika eigenlijk, we willen China geen toegang geven tot die hoogwaardige technologie. En op die manier hun ontwikkeling een beetje afremmen.
Mm-hmm.
En dat is de reactie vanuit het Westen. En wat doet China nou? China die reageert daarop door te investeren in hun productie. Dus waar wij in het Westen vaak de kiezer willen paaien, hè, in een democratisch systeem. En dus die koopkracht vergroten.
Ja, daarmee de consument.
Dus we willen de kiezer paaien, die geven een extraatje. En daarmee kunnen we dan de consumptie aanjagen. Ja. En dat is dan de dynamiek om de economie te laten groeien. Maar in China hebben ze natuurlijk een iets ander systeem. Die hoeven die kiezer niet te paaien.
Nee.
Dus die kiezer, die draaien hem eigenlijk om. Dus die investeren in de productie. Daardoor gaan ze gewoon heel veel produceren. Dat wordt goedkoper. En daarmee overspoelen ze de westerse markten. En dan hebben ze dus... Dus die auto's die komen nu in grote getalen richting Europa. En iets minder grote getalen, maar ook wel op komst richting Amerika. En dat doet bij de westerse maatschappijen pijn. En dat hebben we eerder in de zonnepanelenmarkt gezien. Dus een aantal jaar geleden was Duitsland best een aardige producent van zonnepanelen. En de Chinezen die zijn gewoon enorm veel gaan produceren, hebben die prijs omlaag geduwd. En uiteindelijk is er nu geen enkele Duitse of vrijwel geen Duitse zonnepanelenproducent meer. En dat angstbeeld, voor zonnepanelen konden we daar wel mee leven. Maar dat angstbeeld is voor de autosector natuurlijk, die voor de Duitse industrie super belangrijk is, is dat wel even een andere. En ook voor de Amerikaanse autosector is dat ook best een angstbeeld. Want Trump die heeft destijds de verkiezingen gewonnen door in Detroit en in het Midwesten van Amerika te beloven dat hij de industrie zou weer nieuw leven zou inblazen. Ja, die Chinezen die timmeren toch wel behoorlijk aan de weg.
Ja.
En in deze week kwam dus toen ook het bericht dat Volkswagen nu zegt, wij gaan waarschijnlijk 500.000 auto's minder verkopen. En dan hebben we twee fabrieken te sluiten als daar geen oplossing voor komt. Dus wat dan die oplossing moet zijn?
Wat verwacht jij voor tegenzet? Of hoe zie jij dat?
Dat vind ik echt heel moeilijk. Want aan de ene kant zijn dus nu die tarieven uitgesteld. Ook omdat Tesla ook bijvoorbeeld auto, dus Tesla, daar ging de koers van omhoog, omdat die ook auto's produceert in China. En ook een aantal Europese fabrikanten produceren in China. En die auto's zullen dan ook duurder worden. Dus het is niet zo makkelijk.
Nee.
En in het geval van Volkswagen, kijk, Volkswagen heeft volgens mij een baangarantie gegeven tot 2029. Dus die heeft in een eerdere onderhandeling gezegd, als jullie deze maatregelen slikken, dan garanderen wij dat die banen behouden blijven tot 2029. En daar hebben ze zich dan nu toch een beetje klem mee gezet.
Ja.
Je ziet ook dat Volkswagen heeft het moeilijker dan BMW. He, dus BMW die heeft wat meer flexibiliteit. Volkswagen heeft een grote aandeelhouder in een deelstaat. Die heeft wat meer overeenkomsten met vakbonden. Die koerswinstverhouding van Volkswagen staat nu 3,8. Terwijl analisten er op dit moment nog van uitgaan dat de winst gaat stijgen. Dus dan zou die koerswinstverhouding zelfs nog verder zakken. Bij BMW is dat toch 2 punten hoger. Dan zit je richting 5. Nog steeds super laag, maar wel ietsje hoger.
En nou leg jij uit, China heeft geen of amper beperkingen om de consument of de kiezer te paaien. Maar er zijn het toch wel economische factoren waardoor dat eigenlijk op den duur onhoudbaar is. Je kunt toch niet eeuwig productie op blijven schroeven?
Nee, dat zou je zeggen van niet. Dus uiteindelijk zal China daar misschien ook wel een keer wat moeten doen. Maar vandaag zetten ze dus heel erg in op uitbreide productie. Daarmee krijgen mensen dan natuurlijk ook een baan. Hè? Dus dat is dan de andere kant. Als er op die manier meer werkgelegenheid wordt gecreëerd, dan krijgen mensen een baan. En met name dan de duurzame hoek, elektrische auto's, windmolens, batterijen, accu's, zonnepanelen. Die heeft het afgelopen jaar voor 2% extra groei gezorgd door de groei die daar werd gerealiseerd. En daarmee overspoelen ze, of daarmee nemen ze een heel groot deel van de wereld op dat vlak over.
Is het nou op die zonnepanelenmarkt zo dat, sorry Martijn, dat eigenlijk nu nog steeds helemaal door China gedomineerd wordt? Of grotendeels?
Er is een Amerikaans bedrijf die het op een soort foliebasis doet. Mm-hmm. Dus er komen wel nieuwe innovaties met name in het Westen dan gelden. Maar de basis zonnepanelen komen nog veel uit China.
Martijn, jij wou er wat over vragen?
Ja, want jij zei van hoe lang kan China dit volhouden? Ja. In principe kan China dit volgens mij onbeperkt volhouden. Het is niet zo dat ze het op alle markten doen. Ze zeggen van nou, de auto-industrie is bijvoorbeeld voor ons een belangrijk iets. En als zij dit 10 of 15 jaar of misschien 20 jaar volhouden, dan is de rest van de wereld wel kapot. En halen dat misschien nooit meer in. Dus en beginnen ze misschien weer bij het volgende.
Jij noemde die dranken. Daar kiezen ze meer. Daar zullen ze sneller misschien eieren voor hun geld kiezen.
Ja, dat is voor hun niet van belang.
Dat is niet, het is geen nee, dat is een luxe.
Dat wordt bij hen geïmporteerd. Dat is niet iets wat ze zelf bij mijn weten heel erg produceren. Dat is meer straf voor, in dit geval Frankrijk, van joh, doe even netjes en aardig tegen ons. Want anders dan straffen wij jou, want dan kun je jouw producten niet in ons land kwijt. Nee. Dat is een ander politiek spel.
Maar dus, kijk, we hebben nu even over de Duitse auto's gehad. Maar voor de Amerikanen geeft dit natuurlijk ook wel een probleem. Hè? Want Ford heeft vorige maand besloten een fabriek voor elektrische auto's niet voorlopig te gaan bouwen, omdat het niet uit kon. En wat het voor Tesla gaat betekenen, vind ik ook heel ingewikkeld. Want ja, als je kijkt naar de verwachte winst per aandeel van Tesla, 61 cent. Nou, doe dat eens keer 4, dan zit je op €2,40. Misschien nog wat groei. Ga je richting de $3. Maar de koers van Tesla staat op 220 op het moment. Ja. Dus je hebt het dan over ruim 70 keer de winst. Terwijl Tesla, die Tesla die heeft dan in China ook ietsje groei gehaald. In augustus 86.697 auto's hebben ze verkocht die in China gemaakt zijn. Dat was 3% meer dan een jaar eerder. Dus, maar ja, 3%, weet je, dat is niet de hele wereld aan groei. Niet voor een koerswinstverhouding van 70. En als je dat vergelijkt met BYD, dus de grootste Chinese producent, die bouwt 370.854 auto's, 35% meer dan een jaar eerder. Er zitten ook wel hybrides bij. Maar goed, dat zijn wel heel andere groeigetallen als waar we het bij Tesla over hebben. Dus ik maak me wel zorgen over die koers van Tesla. Wat die Chinese autoproducenten daarvoor voor gaan doen.
Ja, en natuurlijk is het afwachten wat er in november bij de verkiezingen gebeurt op dat vlak. Koers van de VS richting China.
Dit is nog niet klaar.
Nee, zeker niet.
Ja, alhoewel, maar ik ben geen ingevoerde in de Amerikaanse politiek. Ik denk dat beide kandidaten zich wel schrap zetten voor China.
Daar zal weinig verschil in zitten, ja.
Nee, maar je moet wel kunnen. Dus op het moment dat Tesla natuurlijk net zo hard geraakt wordt door die importheffing, omdat die auto's voor een deel in China geproduceerd worden, dan heb je er nog niet veel aan. Nee. Voor kennis.
Ja, we gaan verder naar de retail sector in de VS. Daar tekent zich op de beurs een opvallende tweedeling af, waarbij Walmart zwaar in de plus staat en concurrenten als Dollar General en Dollar Tree de grote verliezers zijn. Martijn, die dook voor ons in de kwartaalcijfers van deze bedrijven. En gaat daarover vertellen.
Ja, zeker. Nou, je noemt even gewoon winst en verlies. Waar hebben we het dan concreet over? Ik heb Target trouwens ook nog meegenomen. Dat is natuurlijk ook een retailer in de Verenigde Staten. Dit jaar Walmart 45% in de plus. Ja. Target plus 7%. Dat is eigenlijk ook netjes. Geeft nog een kleine 3% dividend. Dan kom je ook op 10% bij spreekrendement uit. Dan die andere twee, Dollar General min 42%, Dollar Tree min 55%. Mm-hmm. Dat zijn wel hele grote verschillen. En ook als je kijkt ten opzichte van de all-time high, de toppen. Walmart blijft maar stijgen en groeien en koers nu op 77 all-time high. Target, ondanks dat ze dit jaar best goed kunnen doen, nog... Dat heb ik hier 43% lager dan hun top van.
En wat is Target? Ik heb dat niet meteen helder. Wat is Target ook weer precies voor winkel?
Ja, is eigenlijk heel plat sla is het een beetje een kleinere Walmart. Zal ik meteen even bijzoeken pakken. Uit mijn hoofd kleine 1900 winkels. De aantallen ben ik altijd heel slecht in. Ja, 1900 winkels. Dat zijn wel echt van die grote, enorme winkels, vaak wat dichter bij grote steden.
En waar je echt van alles wat je maar kan bedenken kunt kopen. Ja,
ja. En dat is, Walmart is dat ook. Walmart heeft er meer. Walmart heeft er in de Verenigde Staten alleen al 4600. Dat zijn echt van die enorme shopparadijzen, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat is Target. En Dollar General en Dollar Tree hebben veel kleinere winkeltjes. Ook veel lokaler, maar hebben er ook veel meer. Ik ben even door de kwartaalcijfers inderdaad gegaan. Wat even in het algemeen lijkt er aan de hand te zijn. Ze maken toch best wel allemaal een soort van dat er druk op de consument is. Noemen ze allemaal. Inflatie is nog steeds een dingetje. En eigenlijk heel simpel, als je 10 bananen of ja, voorheen 10 bananen kon kopen en je hebt 10% inflatie, kun je nu nog 9 bananen kopen. Dat is eigenlijk het verhaal en dan moet je keuzes maken. En dan heb je eigenlijk de keuze, plat gezegd, minder, ik ga minder producten kopen, goedkopere producten of je gaat een beetje daartussen mixen. En nou ja, het goedkoopste van alles is natuurlijk diefstal, want dan betaal je niks voor je producten. Dus dat is gewoon ook wel een probleem. Zie je wel bij de marges, hoewel dat nu wel stabiel blijkt, lijkt te zijn. Zeker Dollar General noemde het nog. Ook na die koersdalingen van het stabiliseert in ieder geval. En wat vooral ook van belang is, discretionaire producten, zoals we dat noemen. Hè, dingen die je niet per se nodig hebt. Daar kun je van zeggen, nou, dat stel ik eventjes uit. Een armbandje, een kettingje, nou ja, een slinger of confetti, dat soort dingetjes. En daar is met name Dollar Tree heeft dat wat meer. Merk je gewoon dat ze daar wat last van hebben. Mm. Dus dat is een beetje aan de hand. Dan, wat ik ook nog niet had genoemd, is wat looninflatie. Je merkt ook wel dat er echt wel ook, zelfs wel staking geweest voor beter loon, ook bij die winkelketens, waardoor de marges onder druk komen. Nou is dat niet overal zo. We noemen dan Walmart, heeft het eigenlijk gewoon qua koers goed gedaan. En dan kom je ook op de redenen waarom Walmart het beter doet dan die andere ketens. Als je gewoon ook de kwartaalcijfers erbij pakt, de outlook, eigenlijk alles is naar boven toe bijgesteld in het afgelopen kwartaal. Ze verwachten, heb ik hier de omzet, verwachting, wij spreken 3/4% erbij. Dat gaat van ondergrens van 3% naar 3/4%. Ze verwachten zelfs de interest, we noemen dat de rentekosten, die dalen wat. Dus dat is weer positief onderaan de streep. Belastingtarief schatten ze zelfs onderaan de streep naar beneden. Nou ja, en de winst per aandeel die komt dan ook aanmerkelijk hoger uit. Die ging van naar ondergrens van 2,23 voor het hele jaar naar 2,35 voor het hele jaar. Het stijgt en het stijgt. En dat is eigenlijk voor een bedrijf wat helemaal niet zo hard groeit. En dat is wel een beetje dat ik denk van, ik word daar zelf wel zenuwachtig van. Als je nu als luisteraar denkt van, ik moet Walmart hebben. Het heeft inmiddels een
de koers is wel erg ver opgelopen.
Ja, koerswinstverhouding van 32. Mm-hmm. Dividendrendement 1%. En ik merk zelf wel dat ik daar zelf zenuwachtig van zou worden. Ik ben best wel een buy-and-hold belegger. Maar ja, hier moet je wel echt op de lange termijn gaan denken van, nou, misschien over 5 jaar, dan is het nog winstgevend. Voor echt de korte termijn zie ik hier eigenlijk toch wel vooral meer risico's, denk ik.
Ja, wat ik ook bij die presentatie van Dollar General zei, die CEO, doordat die inflatie zo heeft toegeslagen in Amerika, kopen de mensen vooral de dingen die echt noodzakelijk zijn, wat je al zegt.
Ja. Ja.
En Walmart is daar gewoon sterker. Hè? Dus voor de huishoudelijke boodschappen, daar ga je naar Walmart. En als ze dan toch bij Walmart zijn, dan nemen ze die andere spullen misschien nog wel enigszins mee. En Walmart slaagt er daarom beter om die inflatie door te rekenen richting de klant. Hè? Want van de week ook een stukje van als de prijzen stijgen. Ja, je verkoopprijs stijgt, je inkoopprijs stijgt ook. Maar daarmee neemt die winst ook toe. En als dan alle andere ketens zo'n beetje tegenvallen.
Ja.
Allemaal. Maar als er veel van die andere ketens tegenvallen. Ja, dan gaan de beleggers naar die keten die het dan wel op de rit lijkt te hebben.
Ja.
En dat is in dit geval dan Walmart.
Want jij noemde dus 3 anderen nog. Hoe is de situatie daar?
Nou, dat is eigenlijk wel, ik maak wel een hele vergelijking. Jij noemde Dollar General, hè?
Ja.
Want ik zat ook een beetje kijken van hoe kan ik dit nu makkelijk uitleggen. Ik denk dat bijvoorbeeld een Dollar General, als je dat zegt van, goh, welke Nederlandse keten komt daar een beetje bij in de buurt? Denk van, ja, dat is misschien wel een soort van de Spar. Die wat meer, ik zou zeggen, de platteland of de kleinere dorpen en steden. Vooral dorpen zit je dan, hè?
Ja, ja.
Heeft ook wat kleinere winkeltjes. En waar ga je daar naartoe als je nog even iets nodig hebt? Maar als je denkt van, mijn huishoudbudget is bijna op. Waar kan ik dat goedkoop inkopen? Je noemde al een beetje de dagelijkse artikelen. Als je zegt van wc-papier, dat kan ik prima in bulk inkopen. Dan kan ik best even een stukje verder voor rijden. Een pot augurken kan ik ook prima bij een winkel verderop halen. Zo zijn er best veel dingetjes. Een beetje deodorant, shampoo, al dat soort dingen. Die echte huishoudelijke artikelen. Daar wil ik prima vijf of tien kilometer verder rijden. Ja. Als ik dat echt veel goedkoper kan inslaan. En als ik dan denk van, goh, ik noem het net bananen. Die bananen moet ik vers hebben. Dan ga ik daar nog eventjes voor naar de Spar, lees in
Dollar General.
Ja. En dat is ook een beetje de reden waarom zij zo moeite hebben, denk ik. Ja, dat is eigenlijk in notendop wel het verhaal. En Target hebben we dan ook nog als keten.
Die het dus relatief goed doen, zei je, in ieder geval op de beurs.
Ja, doen het ook gewoon in praktijk goed. Ja. Die hebben eigenlijk ook hun, als ik hier gewoon kijk, de omzet voor het tweede kwartaal aan de bovenkant van de verwachtingen. Een aantal klanten groeide in het tweede kwartaal met 3% in vergelijking met voorgaande jaar. Dus er zit gewoon ook klantgroei.
Ja.
En daar krijgen we eigenlijk ook weer, want zowel Target als Walmart zet best wel stevig in op van die huishoudelijke artikelen, waar Dollar General het van moet hebben. Dat ze daar agressief zijn op de prijs, dus de klanten weglokken. Je ziet dus ook het aantal klanten bij Walmart en Target toenemen. Bij Dollar General zie je het afnemen. Dus Target doet het in die zin ook gewoon eigenlijk heel goed. En wat Target nog als plus heeft, daar heb je ook de digitale omzet. Die groeide 8,7%. Dus ook daar gaat het gewoon goed. En ook de marges, waar die juist bij Dollar General onder druk komen, daar gaat het ook goed mee bij Target. Ja. En met de winst per aandeel moet je altijd een beetje uitkijken, wat zit er nou in, wat zit er niet in. Maar ten opzichte van een jaar geleden ging dat bij Target met 40% omhoog. Nou, dat is heel wat anders dan als je het hebt over Dollar General, wat alleen maar neerwaartse verwachtingen heeft. Ik schakel zo even nog door naar Dollar General. Maar wat zitten we nou eigenlijk op qua waarderingen bij Target? Het zit op dit moment op 17 keer de winst. Een dividendrendement van 2,8%. En is ook nog een dividend king die, ja, die heeft al 56 jaar op rij het dividend verhoogd. Dus dat ziet er eigenlijk gewoon eigenlijk best wel prettig best wel, ja. En aantrekkelijk uit. Dollar General dan nog. Een van de belangrijkste punten die ik daar eruit gepakt had. Nou ja, we hadden het al over die consumptieartikelen. Dat is ongeveer 77% van de omzet van Dollar General. Dus ze zijn er ook echt van afhankelijk. Dat is denk ik wat anders dan bij Target en bij Walmart, die relatief ook nog heel veel omzet uit andere onderdelen halen. Dat is in ieder geval een puntje. En wat ook van belang is, doordat het nu minder goed gaat bij Dollar General, dat ze ook echt willen gaan inzetten, heeft CEO ook aangegeven op extra promoties en extra ook die prijzen naar beneden. Nou ja, prijzen naar beneden betekent marges naar beneden. Meer promotie is natuurlijk meer kosten, betekent ook weer marges naar beneden. En dat betekent uiteindelijk de winst omlaag. Nou ja, je ziet het ook, de winst per aandeel taxatie die ze afgaven, ging met 18% omlaag. Die ging van oorspronkelijk zeg van 7,15 naar zo'n 5,85 voor dit jaar. Ik heb staan dat je dan ongeveer, als dat die onderkant wordt bereikt van die 5,85, dan kom je op zo'n beetje 13,8 keer de winst uit, waar tegen het nu noteert. De koers van vandaag is $81, makkelijk even denk ik voor de luisteraars. Ik noem dat die marges, nou, die zie je ook in het tweede kwartaal, van 31,1 naar 30,0%. Nou, en daar blijft gewoon druk op voor de rest van het jaar. Dat is ook al aangekondigd. Dus ja, het oogt allemaal niet zo heel duur meer. Maar als je mij dan vraagt van, en wat is nou een trigger voor verbetering? Ja, ik zie hem eigenlijk niet.
Nee.
Je hoopt eigenlijk op zijn best dat dit stabiliseert.
Oké.
Nou ja, en eerder ook al een teken aan de wand. Dividend werd niet meer verhoogd. Aandelen inkopen was Dollar General altijd heel agressief in. Zijn ze 2 jaar geleden al mee gestopt. Dus dit is niet waar ik blij van word.
En dan hebben we Dollar Tree nog.
Dollar Tree, ja. Ik zei, dat is iets meer, denk ik, discretionaire dingetjes. Doet het eigenlijk volgens mij best redelijk als je naar alles kijkt. Daar ging uit mijn hoofd gisteren 22% ook van de koers af. En het was al hard gedaald. Nou ja, zoals gezegd, dit jaar minder 55%. Wat ik hier eigenlijk als het belangrijkste uithaal, dat hier ook de verwachte omzet, de verwachting ging iets omlaag, 1% of 3%. En dat is dan voor het eerst in ieder geval wat ik terug heb gekeken de afgelopen 5 jaar, dat die omzet niet zal groeien. Dat is ook wel een teken aan de wand voor Dollar Tree.
Mm-hmm.
Wat de afgelopen 5 jaar zo'n 6% per jaar gemiddeld groeide in omzet. Dan hebben zij een afgegeven winstwaarschuwing. Dat is ook waarom die koers gisteren zo hard omlaag ging. Die winst per aandeelschatting is 20% lager dan oorspronkelijk verwacht. Daar zat dan wel een eenmalige post in. Maar zelfs als je die niet mee zou nemen, dan kom je nog een winst per aandeel die 15% lager is dan al verwacht was. Maar eigenlijk verder dollar 3 is nu heel hard gedaald. Het klinkt allemaal niet heel positief, maar ze blijven aandelen inkopen. Bij de huidige beurswaarde schat ik toch weer zo'n 2,6% van de aandelen dat ze gaan inkopen. En als je het net noemde ik al, bij Dollar General zag ik geen trigger point. Dat heb je wel mogelijk bij Dollar Tree. Die zijn ook bezig met niet alleen met echt dat dollar format, maar die zijn ook meer, ze noemen het de multi-price offering. Dus waarmee ze eigenlijk ook zeggen van we laten dat hele strakke beleid van die dollar aanbiedingen los. En wij gaan met dat multi-price offering. Je moet nog induiken wat echte details zijn.
Okay.
Maar willen ze ook meer de klant die wat meer te besteden heeft ook gaan lokken.
Ja.
Want dit is ook om het hogere segment of middensegment, hogere segment van klanten ook aan te boren. En die zijn eigenlijk nog best positief ook over de toekomst. Ze noemen het wel ongekende macro-economische omstandigheden. Maar van die multi-price offering verwachten zij veel. De eerste resultaten zijn ook positief. Ze hebben er 1600 inmiddels omgebouwd. Dus ja, dat is wel, ik denk, koers-winstverhouding is op dit moment 11,5. Ik moet er nog meer in detail induiken, maar ik vind dit wel interessant, ook voor luisteraars die zelf nog een beetje denken van ik wil er wel eens induiken.
Mm-hmm.
Daar zou ik nu op dit moment ook wel dan dieper induiken van, is dit nog een interessante keten?
Deze ga je in de gaten houden.
Ja.
Oké. Okay.
Dus eigenlijk in notendop Walmart goed, maar duur.
Ja.
Target gaat goed, redelijk geprijsd. 2,8% dividend, heel prettig. Dollar General gaat niet goed. Weinig zicht op herstel. Ondanks lage waardering. En Dollar Tree heeft het ook lastig. Ik heb hier staan, gaat niet goed, maar heeft het lastig. Ook niet duur. Aandelen inkopen positief. En mogelijk een kans. En zij zeggen ook, we gaan door een ongekende economische omstandigheden. Als ik dan 5 jaar vooruit kijk, dan denk ik, zijn die economische omstandigheden over 5 jaar nog zo slecht? Wow, dat betwijfel ik. Dus dit is misschien wel, we gaan het later nog heel kort over Warren Buffett hebben. Maar dit zou wel typisch zo'n punt zijn dat Warren Buffett denkt, wow, ik waag eens een, nou niet een gokje, ik denk dat hij heel goed rekent. Maar dit is wel zo'n instappunt waarbij iedereen het moeilijk vindt om nog in te stappen. Dat hij denkt, wow, dit is wel een mooi punt om in te stappen.
Oké.
Okay. Geen advies, maar mogelijk.
Voor kennis.
Van tijd tot tijd hebben we het erover in deze podcast, in het blad en op de site. Wat gebeurt er als de AI-bubbel barst? Het is altijd raadzaam om een alternatief achter de hand te hebben voor de toch wel erg hoog gewaardeerde tech-aandelen. Loegen heeft zich verdiept in een zwaar ondergewaardeerde sector, Nederlands vastgoed.
Ja, nou ja, de Nederlandse vastgoedsector is, het is een kleine sector.
Mm-hmm.
Maar ook wel weer gediversifieerd, want je hebt de winkelpanden, je hebt de kantoorpanden en we hebben de logistieke vastgoed. Dus uit ieder van die categorieën heb ik er even twee gepakt.
Okay.
Dus als je dan, of tenminste twee, in ieder geval de twee logistieke waar ik naar heb gekeken, CTP en WDP, Warehouse de Pauw. En ja, logistiek vastgoed is wel een groeimarkt. We gaan steeds meer online kopen. Dat moet worden bezorgd. Dus daar komt steeds meer logistiek bij kijken. En ja, die twee keten of die twee bedrijven hebben het die groeien. Je ziet ook dat de winst per aandeelverwachting nog steeds groeit. Wordt wat minder dividend uitgekeerd. Koerswinstverhouding is wat hoger. En ja, van de twee vind ik het vooral ook leuk dat Warehouse de Pauw ook echt wel inzet op duurzaamheid. Dus er stond een uitgebreid artikel in het FD een paar weken geleden. Ze leggen veel zonnepanelen op, op die grote daken. Ze zetten snelladers neer voor vrachtwagens die dan elektrisch rijden. En ja, omdat die vrachtwagen niet helemaal vol hoeft te zijn, omdat die afstanden niet zo groot zijn, kunnen ze dan prima op elektriciteit rijden. En zo ja, zien ze dat weer als een USP om die warehouses van de Pauw aantrekkelijker te maken.
Nou, unique selling point, hè? Unieke verkoop.
Ja, nee, zeker. Dus ik vind het altijd mooi als een bedrijf een strategisch voordeel probeert te ontwikkelen waarmee ze meer klanten trekken, waarmee ze de klanten trouwer maken en waarmee de marges verhoogd kunnen worden. En ik denk dat en helemaal natuurlijk als dat gaat op het gebied van duurzaamheid.
Ja.
En Warehouse de Pauw doet dat, dat heel netjes.
Zijn zij eigenlijk, dat is dan met name Nederland en België, of zijn zij breder aanwezig?
Het is een van oorsprong Belgisch bedrijf. Ja. Het zit in de midcap. En ja, volgens mij zijn ze inmiddels wel aan het expanderen.
Ja.
CTP zit wat meer in Oost-Europa. Als je kijkt bijvoorbeeld naar winkels. Ja, die hebben natuurlijk een heel andere periode achter de rug. En last van die Dus winkelvastgoed en last van de online verkopen, waardoor er faillissementen in de winkelstraat ontstaan. Toen nog corona eroverheen. Vervolgens, wat voor vastgoed altijd vervelend is, de rente omhoog. Want omdat vastgoed over het algemeen wel wat gefinancierd is. Dus ja, eigenlijk een beetje de perfect storm van alles wat tegen kon zitten voor die winkels heeft tegengezeten. En daardoor zijn die winkels ook wel heel laag gewaardeerd. Relatief hoge dividenden. Nou, ik vind zelf Wereldhaven zit bij ons in het flagship fund in de portefeuille. En wat interessant is aan Wereldhaven is dat ze ook bezig zijn met het ontwikkelen van dat vastgoed. Van zeg maar de traditionelere winkelcentra proberen ze nu een plek te creëren waar je met na het werk kom je terug, stap je uit de trein, loop je zo'n winkelcentrum in en dan kun je meteen naar de tandarts, naar de fysiotherapeut, naar de sportschool. Ja, ja. Je kunt je pakketjes ophalen, je neemt je boodschappen mee. Dus dan heb je eigenlijk alles op één plek gehad. Mm-hmm. Waar je, ja, en daardoor zien zij dus het aantal de mensen die in dat winkelcentrum komen, het aantal bezoekers, zocht ik, zien ze toenemen. Ze zien dat de taxaties van dat vastgoed toenemen, terwijl bij andere vastgoedbedrijven de taxaties nog afnemen. Dus dat is een positieve ontwikkeling. Nou, geeft ook ruim 7% dividend.
Ja.
En 58% van de winst wordt dan uitgekeerd als dividend. Dus er is ook nog winst genoeg over wat niet uitgekeerd wordt om te investeren in het bedrijf. Dus,
en jouw expertise, hun duurzaamheidsprofiel?
Ze doen ook wel wat op duurzaamheid. Nou. Ze ontwikkelen zich echt wel door. Maar het is niet... ik heb niet nou even actief voorbeeld. Nee, okay. Wat ik wel bij Warehouse de Pauw had. Hmm. Als je dat vergelijkt met Unibail Rodamco. Die moesten een stuk afstoten.
Ja, dat is ook nog steeds winkelvastgoed, hè?
Ja, ze zitten nog steeds op winkelvastgoed. Nou, die hebben wel de premium winkelcentra. Dus als je dan toch naar een centrum gaat, dan naar Unibail. Of dan ga je vaak naar zo'n Unibail Rodamco. Dat is op zich prettig businessmodel. Maar dat afstoten van dat vastgoed om de balans te verbeteren tegen wat moeizamere prijzen, dat zal toch misschien wel wat druk op dat aandeel geven. Dus wat mij betreft voorkeur voor Unibail Rodamco. Dan heb je Vastnet, kantoren. Mm-hmm. En kantoren is ook wel weer lastig. Thuiswerken. We hebben natuurlijk corona gehad. Thuiswerken. De grote huurders stoten nog altijd kantoorruimte af.
Ja.
En hoewel je wel ziet dat sommige bedrijven nu wel weer wat meer verplichten om op kantoor te komen werken, is die shake-out denk ik nog niet helemaal klaar. Dus het zou me niet verbazen als toch dat die kantoorruimte nog minder gebruikt gaat worden in de aankomende tijd. En misschien door het om te zetten naar woningen, kun je daar wel weer wat terugverdienen. Maar of daar nou de beursgenoteerde bedrijven hun winst mee moeten pakken, dat denk ik eigenlijk niet. Hè. Dat is ook een soort verandering van business case.
Ook wel van bestemmingsplannen.
Ja, zeker.
Dat is ook nog een ding.
Dus als het komt, komt het. Maar ja, eigenlijk heb ik altijd het liefst gewoon die strategie waarbij bedrijven binnen hun bestaande strategie kijken naar de verbeteringen en door de winstverbetering, omzetverbetering, margeverbetering, waardoor ze echt waarde toevoegen aan het bedrijf of aan het vastgoed in dit geval. Nou, ik denk dat Wereldhaven daar een mooie strategie voor heeft ontwikkeld. Eenmalige upside vanwege bijvoorbeeld kantoren die dan omgezet worden naar woningen. Ja, dat is mooi voor één keer. Maar dat is uiteindelijk niet waar je het op lange termijn als belegger van wil hebben.
Nee, maar ja, die kantoren die lopen ook niet meer vol. Of zie je ooit dat we wel weer 5 dagen per week?
Nou ja, dat weet je. Dat is
op een andere manier.
Op een andere manier. Ja. De wereldbevolking groeit nog steeds. Ja. Zakelijke dienstverlening groeit ook nog steeds. Dus wat dat betreft weet je natuurlijk toch nooit helemaal hoe het afloopt. En op een gegeven moment is ook goedkoop genoeg.
Ja.
Dus dat daar komen ook echt wel weer een keer kansen.
Hmm.
Ja.
Voor kennis.
Er is over vastgoed ook een lezersvraag binnengekomen. Marianne Brouwer, die zag bij ons op de site al dat het over dat onderwerp zou gaan. En zij is benieuwd naar jouw visie op vastgoedaandelen in Hongkong en Singapore.
Ja.
Zit je daar enigszins in?
Nou, ik zit er niet goed in, maar ik heb vanwege de vraag wel even gekeken. Mm-hmm. De bedrijven in Hongkong die ze noemden, die zijn echt wel heel goedkoop. omdat de economie daar nog wat meer groeit dan hier, zit er wel wat groei in de winst per aandeel. Maar ja, we zijn begonnen met de Chinese politiek, met handelsconflict, met een stuk spanning tussen Oost en West. En ik zou het heel ingewikkeld vinden om op dit moment in China vastgoed te kopen. Juist omdat je niet goed weet hoe die politieke discussie zich gaat ontwikkelen. Het werkt daar toch allemaal. In ieder geval in Hongkong kan het toch anders werken dan in het Westen. Dus, ja. Dus daar zou ik voor zeggen. Je ziet dat dus ook terug in de koerswinstverhouding, die ook wel wat lager is. Maar hij ligt nog wel hoger dan die Nederlandse bedrijven, omdat er wat groei in zit. Nou, Singapore zit ook groei in. Maar die koerswinstverhouding is echt wel, ja, volgens mij zit hij rond de 17, 18. Dus dat is echt wel een andere categorie dan de 7, 8 keer de winst die we in Nederland betalen. Dus ik, ik ben er niet echt de specialist, maar
veel onzekerheden.
Het is een andere categorie, weet je. Ja. Daar groeit het wel, maar daardoor is het ook wel een stuk duurder.
Ja, oké. Nou, nu we toch in de lezersvragen zitten, u kunt altijd dus uw vragen mailen aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. We komen op woensdag altijd met een artikel waarin u de onderwerpen al kunt zien en dan kunt u uw vragen mailen. Er is ook een vraag binnengekomen van Frank Roos. Nou, dat ging dan over een ander onderwerp dan wat wij hier als hoofdonderwerp behandelen. Dat is een biotech aandeel, Intuitive Surgical. Is een van jullie daar?
Daar heb ik ook naar gekeken. Ja. Dus zij leveren installaties om chirurgische ingrepen te automatiseren of daarbij te helpen.
Ah, ja.
Ze hebben denk ik met voorsprong de beste techniek. Niet echt concurrentie op de ingewikkeldere chirurgische ingrepen. Ze groeien ook fors, maar het staat ook 75 keer de winst. Dus het is echt wel heel duur. En er komen nu wat concurrerende aanbieders voor de minder ingewikkelde ingrepen. Dus de groei is hoog. Ze hebben een hele dominante marktpositie met hoge marges. Maar er komt hier en daar wat druk. Zolang zij zo snel groeien, vinden beleggers het geweldig. Vandaar 75 keer de winst.
Ja.
Maar als die concurrentie... Ik denk dat dat we te laat zijn voor dat aandeel.
Ja, ja, oké.
Okay. En hadden we nog een lezersvraag, dacht ik, over de carry trade.
Sorry, je hebt helemaal gelijk. We hebben noem hem en beantwoord hem.
Nee, dus er was een lezersvraag over de carry trade. Karel had het daarover gehad en de vraag was ook of je dat niet zelf...
Leg misschien kort uit wat carry trade is, want dat zal niet ieder... Oh, dat ging je doen. Dat ging niet kwalijk.
Dus de vraag was, kan een particulier dat misschien ook zelf? Ja, wat is nou de carry trade of een carry trade? En in dit geval de veel gebruikte carry trade, Japanse yen, US dollar... De rente in Japan is nog steeds hartstikke laag. En de rente in Amerika is natuurlijk een aantal keren verhoogd, waardoor die nu rond de 5% was. Dus wat doen professionele beleggers, hedge funds met name? Die lenen geld in Japanse yens. Die wisselen die yens om naar dollars en die zetten dat dan uit in dollars. En als je het dan leent tegen minder dan 0,5% en uit kan zetten tegen meer dan 5%, dan zit er 4,5% tussen.
Ja.
En zolang er dan heel veel geld wordt geleend in yens, omgewisseld naar dollars, dan komen die yens dus op de markt. Dus dan worden die yens eigenlijk nog goedkoper dan de dollar. En aan de koers van de yen tegenover de dollar kun je dus zien dat die carry trade jarenlang is opgebouwd. Want die yen die stond een jaar of 5 geleden rond de 100 yens voor een dollar. En 2 maanden geleden stond hij rond de 100, kreeg je 160 yens voor een dollar. Dus dan heb je dus en die 5% rente. En je kunt nu 60 yens meer voor een dollar krijgen als je je dollars weer omwisselt.
Ja.
En dan kun je dus ook nog eens de koerswinst maken op je valuta.
Ja, bijna verdubbeld.
Ja, dus dat was geweldig. En toen kwam in Amerika kwam er zicht op een renteverlaging. En in Japan is er eindelijk weer inflatie.
Ja.
Dus dat renteverschil wordt kleiner. En dan is maar de vraag, als je bijvoorbeeld 2% of 3% renteverschil hebt, wil je dan voor die 2, 3% het risico lopen dat die valuta tegen je ingaat? Want als die valuta 20% tegen je ingaat, dan moet je 10 jaar rente hebben met 2% om dat weer goed te maken. En dus waren er wat beleggers die gingen die carry trade afbouwen. Vervolgens zie je dan dat er wat druk komt op die yen. En op een gegeven moment had de Japanse centrale bank heeft ook een paar keer de yen geïnterveneerd. Dus die is yens aan gaan kopen om hem maar wat sterker te laten worden. Want het was ook niet de bedoeling dat die yen heel zwak werd ten opzichte van de dollar. En toen de Japanse centrale bank de rente 0,1% verhoogde. Ja, toen was het hek even van de dam. En toen kregen een aantal van die beleggers kregen margin calls. Dus dan zegt de bank, ja, je onderpand is niet meer voldoende voor het risico wat je hier loopt. Dus je moet gaan bijstorten. Of je moet je positie afbouwen. Nou, ja. Een versneld effect. Dus die yen die ging even op 5 augustus met name, toen die mini-crash er was. Ja. Ging die yen even naar 141. Dus er was 15% zo'n beetje van die yen af. Tegelijkertijd, op het moment dat de Japanse yen sterker wordt, wordt de concurrentiepositie voor Japanse bedrijven wordt minder. Want die moeten exporteren tegen een duurdere yen. Dus toen die yen zakte, ging die Nikkei door al die oude records en die heeft een hele mooie opmars gemaakt. En toen die yen weer sterker werd, ging er even in eerste instantie 15% van de Nikkei af. En daarna nog eens een keer 12% op één dag. Nou, vervolgens ging de paniek een beetje weg. En herstelde dat weer enigszins. Maar de afgelopen week heeft de Japanse Centrale Bank gezegd, ja, de inflatie neemt toe. Als er niks verandert, gaan wij de rente verhogen. Dus die yen die kwam weer verder. Die werd weer sterker. Die carry trade stond weer verder onder druk. En ik denk dat we nog lang niet af zijn van die afbouw van die carry trade.
Nee.
Dat is jarenlang heel leuk geweest. Maar dat Amerikaanse Centrale Bank gaat de rente waarschijnlijk verlagen. En de Japanse centrale bank zegt nu dat ze hem gaan verhogen. Dus daar komt nog veel meer kapitaalflow. En ik zou als particulier heel voorzichtig zijn om daar je vingers aan te branden. Als de professionals al door de bank worden uitgestopt omdat ze hun marginverplichting niet meer aan kunnen gaan, dan moet je als particulier even niet in dat spel gaan mengen.
Een wijze waarschuwing.
En als particulier ben je altijd te laat, hè? Op dit gebied.
Nee, maar dit gaat nu de andere kant op. Dus dan moet je gewoon heel voorzichtig zijn. En we kunnen dus we hebben met particulier natuurlijk heel lang gezien, als iets zakt, koop het dan, want dan kun je goedkoop instappen, want het komt toch wel goed. Ja, tot een keer dat het niet meer goed komt. En dat zou bij die carry trade nu wel eens het geval kunnen zijn.
Voor kennis.
Dan het vierde en laatste hoofdonderwerp. Martijn beval ons de laatste keer dat hij hier zat. Het cosmetica aandeel Ulta Beauty aan. Ulta. Dat ze in Omaha ook naar Voorkennis luisteren weten we niet zeker. Maar grappig was het wel. Ook Warren Buffett breidde afgelopen maand zijn positie in dat aandeel uit. Voor Martijn aanleiding om zich is in de posities, de portefeuille van ons allerfavoriete superbelegger te verdiepen.
Ja, nou.
Hoe gaat het met Warren?
Hij is 94 geworden. Ja, dus,
jarig geworden.
Ik weet niet hoe het met hem gaat. Nee. Charlie Munger is weggevallen. Ja. En als ik naar de plaatjes kijk, hij ziet er wel oud uit, vind ik. Ja, hij is ook oud. Maar
Hij is still going strong. Dus hoe heeft hij zich opgesteld de laatste tijd?
In ieder geval, Berkshire Hathaway is door de grens van, noem je dat, $1 biljoen. Dat is ook wel een soort van speciaal. Hè. De eerste niet tech. 1 miljoen, hoewel natuurlijk heel veel in Apple heeft geïnvesteerd. Ik heb niet alle posities nagelopen.
Nee,
maar wat wel opviel, zijn adagiums natuurlijk buy to buy and hold. En dan vervolgens hold dan ook forever. Maar hij, in ieder geval Berkshire Hathaway, ik vraag me werkelijk af in hoeverre hij nog zelf alles bepaalt. Maar zijn positie in Apple is gehalveerd in het afgelopen kwartaal. Hij heeft nu wel, dan denk je van, dat is best fors. Maar zijn positie is nog steeds $84 miljard. En het is nog steeds, ik heb het niet precies gezien, maar ik zag het taardiagrammetje. Het is misschien nog wel steeds 30% van zijn portefeuille. Dus in die zin is hij ook, we zitten nu steeds heel zwaar wel in de tech. Hoewel het misschien ook een
maar het is ook wel een flink deel wat hij dan afstoot.
Jazeker, nou. Ja. Ja, en ik ben verder geen Apple. Ik volg het aandeel Apple niet, zeker niet in detail. Maar het is het wel, we noemen net zo ook intuitive surgical. Op een gegeven moment kun je ook denken van, hoeveel jaar moet ik dit nog in portefeuille houden? Wat is een redelijke waardering? En over 5 jaar is mijn verwachting dan dat ik nog 10% rendement maak? Of is dat misschien nog 2%? Ja. En wat ik zelf ook wel ooit doe in een portefeuille, dat ik denk van, god, dit is wel een heel goed aandeel. Maar het is wel heel hard opgelopen. Mm-hmm. Voor de voorkomende Vijf jaar verwacht ik misschien maar 5% rendement. Ik room een stukje af, stijgt het door, prima, daalt het, koop ik bij. Beetje dat, dat zou ook zomaar een strategie van hem kunnen zijn.
Een klein zijstapje, want het gaat niet per se over Berkshire Hathaway of Warren Buffett. Maar het bijzondere was eigenlijk dat Warren Buffett is aan het afbouwen en die koers van Apple ging door het dak. Dus die koers van Apple, toen die eerste aankondiging was, toen werd er geloof ik 13% verkocht. En toen stond de koers rond de 160. En inmiddels staat hij rond, stond hij rond de 220. Dus die koers is echt fors toegenomen. Op de aankondiging dat Apple ook AI op zijn telefoons gaat doen. En de aankondiging van meer aandeleninkoop. Dus mogelijk staat Apple zelf de aandelen in te kopen die aan de andere kant verkocht worden. Maar ik vond het wel heel bijzonder om te zien dat Warren Buffett dus afscheid heeft genomen en dat de koers door het dak ging.
Ik vraag me af of dat dan Berkshire Hathaway puur speculatief hoor, ik weet het niet. Of Berkshire Hathaway inderdaad afspraak heeft met Apple van hier heb je groot pakket.
Nee, dat mag niet.
Mag dat denk niet?
Ik weet niet.
Ja, geen idee.
Nee. Ik denk dat niet mag.
Dat zoeken we uit. Dat is een lezersvraag.
Je noemde eigenlijk al, hij had twee nieuwe posities geopend. De eerste was Heiko, ik ken het eigenlijk niet.
Heiko?
Heiko, ja, als ik het goed uitspreek. Heiko, zo heet het in ieder geval. Wat is het? Een vliegtuigonderdelenproducent. En die koers is eigenlijk alleen maar opgelopen de afgelopen jaren, als ik het even uit mijn hoofd zeg. En toen dacht ik wel van, waarom pakt hij dat nou? Maar van de andere kant is het ook wel weer logisch qua businessmodel. Het is nu wel voor lange termijn. We gaan steeds meer vliegen, we blijven vliegen. Vliegtuigen hebben onderhoud nodig. Dus dit is wel typisch iets van, de business zal wel blijven bestaan. Dus dat is logisch, maar die was duur. En de andere, daar was ik zelf wel heel blij mee. We hebben natuurlijk de vorige podcast uit mijn hoofd, 25 augustus was die, hebben wij heel uitgebreid stilgestaan bij Ulta Beauty. Beauty retailer met vestiging in de Verenigde Staten. Mede ook naar aanleiding van lezersvraag. En ook dat wij het eigenlijk wel, zeker voor uit mijn hoofd ook weer 14 keer de winst, een heel mooi bedrijf waren met hoge cashflow en voor lange termijn ook hele goede perspectieven. Ondanks dat het van, uit mijn hoofd ook weer 5,50 naar 300 en nog wat was gedaald. Hij is dus ingestapt. Denkt er hopelijk een beetje hetzelfde over als wij.
Kennelijk.
Koers 11% of zo omhoog. Inmiddels naar cijfers is dat weer wat afgezwakt. Als je dan denkt, Buffett die heeft er verstand van, die weet wanneer je moet instappen. Ik keek ook nog even naar één ander aandeel, viel me op. Diageo viel me op, omdat in december heb ik daar uit mijn hoofd ook weer over geschreven.
Drankenproducent.
Dranken, ja. Dat was bij een koers van rond de 2800 Britse ponden. En daar was hij ook ingestapt. En daar was een timing ronduit ongelukkig. Op een koers van 3500 Britse ponden of pence zal dat zijn. Dat is natuurlijk een factor 100 verschil. Dus ik ben wel blij dat de gedachte dan waarschijnlijk ongeveer hetzelfde is.
Ja.
Voor de lange termijn zien het goede aandelen. Ja. Het businessmodel klopt. Timing is en blijft lastig. Dus ook voor Warren Buffett.
Zelfs voor Warren Buffett.
Ja, en dat de Diageo ook. Inmiddels staat de koers rond de 2400 Britse ponden. Het geeft mij in ieder geval wel een gevoel van, er wordt wel met gezond boerenverstand gekeken naar de aandelen die wij aanbevelen.
Ja.
Dus dat is hopelijk ook voor de luisteraars en voor de abonnees ook gewoon wel prettig om te weten van, een soort van stempel van akkoord van Warren Buffett.
En dat het mensenwerk blijft, dat je toch ook de qua timing dan wel naast kan zitten, maar op de lange termijn er toch goed uit kan stappen.
Ja, en voor beleggers ook wel een les en goed om te weten. Je kunt ooit, je rendement hoeft niet per se heel goed te zijn om misschien toch wel in het verleden de goede keuzes te hebben gemaakt. Andersom geldt natuurlijk ook. Dus blijf altijd met een gezond boerenverstand kijken naar je belegging.
Voor kennis.
Een heel mooie les waarmee we zijn toegekomen aan de vooruitblik op de komende beleggingsweek. Waar kijken jullie het meest naar uit? Dan begin ik weer bij Loegen.
Ja, dus morgen die non-farm payrolls en dan in het verlengde daarvan de uitspraken die er komen over het rentebeleid. Ik denk dat de meeste aandacht uit zal gaan naar wat gaat de Fed doen? Hoe ontwikkelt die economie zich? Dus dat is waar ik me op richt.
En de bevreesde recessieangst die dan weer kan toeslaan?
Ja, en met name, kijk, in onze duurzame portefeuille hebben we best wel veel bedrijven die minder gevoelig zijn voor die recessie en voor een wat neergaande beurs. Dus wat dat betreft zijn we er wel op voorbereid. Maar het is op dit moment een kleine verandering in de data. Zorgt voor grote veranderingen in de stemming van beleggers.
Ja.
Dat volg je dan automatisch ook.
Oké. Martijn? De komende week?
Nou, mijn focus ligt vooral op schrijven van twee artikelen. De eerste
daar ben ik op zich heel blij.
Je mag ze nalezen.
Ja.
De eerste is Airbnb. Kwamen lezersvragen over wat we daar nu van vinden. Nog niet precies ingedoken. Ik dacht dat het flink gedaald was. Dus dat is een lezersvraag. En ik ga vooral ook een column schrijven over, nou, meer over wat speculatief inhoudt. Wij krijgen wel een soort van, goh, is dit speculatief?
Ja, oké, de hele term speculatief. Ja, dat lijkt me wel interessant.
Wat is dat? En vooral ook wat voorbeelden erbij. Van hoe kun je daar naar kijken? Dat mogen mensen zelf weten. Maar,
want we gebruiken het eigenlijk vooral, laat ik zeggen, in een soort negatieve toon. Maar zie jij er ook...
dat speculatief... heb ik helemaal niet. Ja.
Nee, nou ja, precies.
Ik heb meer zoiets van het kan omhoog en het kan omlaag.
Ja.
En weten we eigenlijk wel wat de grootste kansen zijn? En hoe je daar verstandig mee om. Zoiets, denk ik.
Volgende week presenteert Johan Brinkman Voorkennis weer en hij heeft dan Menno van Hoven en Karel Merks bij zich. En het wordt een bijzondere aflevering. We zenden vanaf de Beleefbeurs in Utrecht, dus op donderdag 12 september, vanaf 3:00. U kunt dan deze speciale aflevering bijwonen. Gratis tickets kunt u bestellen via beleefevent.nl/tickets... En dan de actiecode Voorkennis moet daar dan aan toegevoegd worden. U kunt ook uw vragen weer mailen voor Menno van Hoven en Karel Merks volgende week naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Dat was het. Bedankt voor het luisteren. Een lucratieve beleggingsweek gewenst. En tot de volgende keer.